Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 3 en daarvan het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. We noemden Psalm 3 en daarvan het eerste vers. De schriftlezing voor deze avond vindt u opgetekend in 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 23. Dus 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 23. Maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, wat handelt van de goddelijke verkiezing en verwerping, paragraaf 15. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Geest daarmede allermeest aan, wanneer zij wijdens getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die welke God na zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de algemene ellende te laten, in de welke zij zichzelven door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk God lastelijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. We noemden nu 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 23. Toen vluchtte David van Najot bij Rama, en hij kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan: wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde voor het aangezicht uws vaders, dat hij mijn ziel zoekt? Hij daarentegen zeide tot hem: dat zij verre, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet geen grote zaak, noch kleine zaak, die hij voor mijn oor niet openbaart. Waarom zou dan mijn vader deze zaak van mij verbergen? Dat is niet. Toen zwoer David verder en zeide: uw vader weet zeer wel dat ik genade in uw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dit niet weten, opdat hij zich niet bekommere. En zekerlijk, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. Jonathan nu zeide tot David: wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen. En David zeide tot Jonathan: zie, morgen is de nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Zo laat mij gaan dat ik mij op het veld verberg tot aan de derde avond. Indien uw vader mij gewisselijk mist, zo zult gij zeggen: David heeft van mij zeer begeerd dat hij tot zijn stad Bethlehem mocht lopen, want aldaar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Indien hij aldus zegt: het is goed, zo heeft uw knecht vrede. Maar indien hij gans ontstoken is, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Doe dan barmhartigheid aan uw knecht, want gij hebt uw knecht in een verbond des Heren met u gebracht. Maar is er een misdaad in mij, zo doodt gij mij. Waarom zoudt gij mij toch tot uw vader brengen? Toen zeide Jonathan: dat zij verre van u. Maar indien ik zekerlijk merkte dat dit kwaad bij mijn vader ten volle besloten waren, dat het u zou overkomen, zou ik u dat dan niet te kennen geven? David nu zeide tot Jonathan: wie zou het mij te kennen geven, indien uw vader u wat harts antwoordt? Toen zeide Jonathan tot David: kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David: de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zou hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik dan tot u niet zende en voor uw oor openbaren, alzo doe de Heere aan Jonathan en alzo doe hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken. En ik zal u trekken laten dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult gij niet, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heeren aan mij doen, dat ik niet sterve? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet wanneer de Heer een iegelijk der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heere eisen van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Daarna zeide Jonathan tot hem, morgen is de nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af en ga tot de plaats waar gij u verborgen had, ten dagen deze handeling, en blijf bij de steen Ezel. Zo zal ik 3 pijlen terzijde schieten, alsof ik naar een teken schoot. En zie, ik zal de jongen zenden, zeggende, ga heen, zoek de pijlen. En indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie, de pijlen zijn van u af en herwaarts, neem hem en kom gij, want er is vrede voor u en er is geen ding zo waarlijk de Heere leeft. Maar indien ik tot de jongen al zo zeg, zie, de pijlen zijn van u af en verder, ga heen, want de Heere heeft u laten gaan. En aangaande de zaak waarvan ik en gij gesproken heb, zie, de Heere zij tussen mij en tussen u, tot in eeuwigheid. Tot zover.
Psalm 56. Het eerste en het derde. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd van alle kanten. Zie hoe de mensen boze netten spant. Ze rotten samen, houden boze raad, terwijl mij elk in het heimelijk gadeslaat. Mijn schreden volgt en mij naar het leven staat, door rampen nog klacht bewogen. Psalm 56, de versen 1 en 3. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond het gedeelte wat wij samen hebben gelezen overdenken. We lezen nog 1 Samuel 20, het eerste vers. Toen vluchtte David van Najots bij Rama en hij kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan: wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde voor het aangezicht uws vaders, dat hij mijn ziel zoekt? En wat er verder volgt: Jonathans trouw tegenover David willen we schrijven als thema onder dit tekstgedeelte. Jonathans trouw tegenover David. We letten op 3 gedachten: op het dreigende gevaar, ten tweede op het vernieuwde verbond en ten derde op het afgesproken teken. Jonathans trouw tegenover David, het dreigende gevaar. Er is maar als 1 schrede tussen mij en tussen de dood, zegt David in vers 3. Vertwijfelingen, strijd, ongeloof. Het vernieuwde verbond, er was een verbond tussen die twee. Zegt Jonathan in vers 11, kom David, zullen we dan eens even in het veld gaan, dan kunnen we wat makkelijker praten, wat vrijer met elkaar spreken. En dan gaan ze het veld in. En daar herinneren ze elkaar aan dat verbond dat er is tussen die twee. Omwille van dat verbond ontfermt David zich later over het huis van Jonathan. Het afgesproken teken. Jonathan is een bekwaam boogschutter. En die zegt tegen David: nu moet je na 3 dagen maar terugkomen, dan moet je je verbergen ergens bij die steen ezel. En dan zal ik 3 pijlen schieten en tegen mijn wapendrager wat zeggen, hopen we te zien in onze 3e gedachte. Jonathan geeft zijn boodschap dan aan David door middel van de pijlen die hij van zijn boog drijft. Ik hoop dat Christus vanavond pijlen legt op die goddelijke boog, genomen uit die pijlkoker van dat eeuwige welbehagen. Hij doopt ze in het bloed van Christus en ze worden afgedreven en ze treffen diep in het hart van des konings vijanden. En dan worden we neergeveld. Het klinkt allemaal gewichtig misschien, maar dat is wel de zaak waar het om gaat vanavond. Dat u mag worden neergeveld op het slagveld van vrije genade. Dat er een pijl u zou treffen, net zo hier tussen de gespen en pansier. En die naar binnen gaat en u dodelijk verwondt. Vergeet nu niet, dat is uit eeuwige zondaarsliefde wanneer God dat doet. En die pijlen zijn in Christus bloed gedoopt. Dan is de raad werkelijk waar, als u daar nu maar ligt. David, we zagen de vorige keer dat zijn omzwervingen begonnen zijn. Saul die zoekt zijn leven. Staat hem naar het leven. Ik moet zeggen, zoekt zijn dood. Zal die rust niet, voordat David weg is. En David bemerkt het wel. En nu geeft de Heere hem gelegenheid om te vluchten. Weten we het nog van de vorige keer? Dat Saul iedere keer soldaten zond. Maar dat de geest des Heeren op die soldaten viel en dat ze begonnen te profeteren, omdat Samuel en David daar waren met de jongens van de profetenschool. Die profeteerden daar en die soldaten die kwamen daar aan en de geest viel op hen en ze profeteerden ook. Ze zongen en ze spraken tot eer van God. Ten slotte ging koning Saul zelf. En de geest viel op koning Saul. En hij profeteerde. Hij legde zijn koninklijk kleed af. Zijn krijgswapenen legde hij af. En hij bracht daar de hele nacht over. En zo door de geest bevangen dat David de gelegenheid krijgt om in die nacht te vluchten. Zodat koning Saul hem niet vangen kan, niet doden kan. En naar wie vlucht David nu, kinderen? Jij zou toch naar je vader en moeder gaan, denk ik. Maar David vlucht naar iemand anders. David vlucht naar zijn vriend Jonathan, zijn zielenvriend. Wat is David ervan overtuigd dat er banden liggen tussen Jonathan en hem? Want hij weet dat Jonathan de kroonprins is. En dat Jonathan in de lijn van de opvolging koning na zijn vader worden zou. En toch vlucht hij naar Jonathan toe. Hij weet het. Jonathan heeft hem lief met de liefde van zijn ziel. Wat is het toch een voorrecht als we in zorg en in nood, in ziekte ons hart kunnen uitstorten bij een zielenvriend. Bij een kind van God die ons aanhoort en die onze nood verstaat en die onze nood vervolgens bij de Heere brengen mag. Wat is het een voorrecht als wij zulke vrienden hebben. Meestal hebben Gods kinderen die er maar enkele zulke, waar ze eigenlijk alles tegen zeggen, die ze vertrouwen, omdat ze mogen weten dat er banden zijn gelegd door de Heere zelf. Dat zijn banden uit de eeuwigheid, dat zijn liefdebanden. En zo is het hier bij Jonathan ook. David vlucht naar Jonathan toe. Weet u, gemeente, wat er van Jonathan geldt? Een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Zo is het hier. Een vriend die te allen tijden lief heeft. Niet alleen een vriend die ons lief heeft als wij maar voorspoed hebben. En als het ons goed gaat. En als we ze laten meedelen van onze bezittingen en van ons geld. En breid het maar uit. Zulke vrienden, jongens. Meisjes had die verloren zoon die bij zijn vader was weggegaan en die zijn erfenis had opgeëist en die toen alles doorbracht met tollenaren, zondaren, hoeren. En toen alles op was, lieten zijn vrienden hem allemaal in de steek en bleef hij alleen over. Had hij helemaal niks meer, moest hij de varkens hoeden en begeerde hij zijn buik te vullen met varkensvoer. Nee, zo'n vriend was Jonathan niet. Jonathan was een vriend die ten allen tijden lief had. Ging het David voorspoedig? Werd van David gezongen dat hij zijn tienduizenden verslagen had? Had Jonathan hem lief? Benijdde hij hem niet? Moet David vluchten voor zijn leven? Dan heeft Jonathan hem lief. Dan zal hij voor David doen wat hij kan. Zo'n vriend heeft David. Hebt u die ook? Heb jij die ook? Zo'n vriend. Het is een ontzettend voorrecht. Het is toch eigenlijk veel belangrijker, dominee, dat iemand vlucht tot God. Helemaal waar. We hebben dit al meegezien. David zal zijn knieën gebogen hebben. De Heere wil ook middelen gebruiken. Plaatst soms mensen op onze levensweg. En dan mogen die elkaar helpen en bijstaan, zeker waar. Het wil niet zeggen dat David de Heere voorbij gaat. En dat David de Heere heeft vergeten, dat kan ik me niet voorstellen. David kende een gebedsleven. Dat is maar al te duidelijk uit de schrift. En toch heb ik onderwijs vanavond. Voor die ellendigen, zondaren, die het niet meer weten. Er is een vriend, nu schrijven we het met een hoofdletter. Een vriend van tollenaren en zondaren, bij wie wij altijd terecht kunnen. Die ons nooit zal beschamen. In welke noden of in welke omstandigheden we ook tot hem de toevlucht nemen, hij is getrouw. Hij is nooit ontrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen, dat doet hij dan ook niet. Maar die in zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, doet hij ervaren. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smart, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Een vriend die te allen tijden lief heeft. Nog iets gemeend. Vlucht u al. Want of u het weet of niet, maar de bloedwreker zit u op de hielen. Geloof dat nu, want u hebt het verbond verbroken en Gods heilige wet overtreden. U staat schuldig, u bent des dood schuldig. De bloedwreker zit u ongetwijfeld op de hielen. En we komen er zo op terug, want niemand van u weet hoe dichtbij hij is. Mijn vraag is alleen maar, bent u al op weg naar de vrijstad? Mijn advies is, u moet niet rusten voor u in de vrijstad bent. Gun u geen rust voor het hol van uw zielenvoet, voordat u weet geborgen te zijn in de vrijstad. Dan kan de bloedwreker niet met mij u. En als u het dan mag verstaan dat de hoge priester is gestorven, dan betekent dat voor u de vrijheid. Hoort u, bent u al in de vrijstad? Wat heb ik gedaan? Wat misdaad is er in mij? Wat is mijn zonde 3 keer wat? Hoort u de strijd in het leven en hart, in het hart van David? Zijn twijfel, zijn zorg, zijn nood, zijn ongeloof. Het is alsof David zegt, er komt niks van terecht, Jonathan. Dat is straks nog voor eeuwig kwijt. Dat is straks nog voor eeuwig verloren. Ja. Staat er toch? David ziet het niet meer. Er komt niks meer van terecht. Let eens even op. David heeft hier wel een zaaksgerechtigheid, maar geen persoonsgerechtigheid. Betekent dat? In het licht van de omgang met koning Saul staat David niet schuldig. En heeft David niet de minste aanleiding gegeven dat koning Saul hem naar het leven staat? Hij heeft in de zaak met koning Saul een zaaksgerechtigheid. Maar David is een zondaar van zichzelf. Een gevallen Adamskind die van zichzelf sterven aan het sterven is. Wiens leven ook niet anders is dan een gestadige dood. Hij heeft geen persoonsgerechtigheid. Hij kan niet bij God pleiten op iets in hemzelf, wat hij heeft aangebracht of wat hij heeft. Gemeente, niemand van ons heeft van zichzelf een persoonsgerechtigheid. Worden we in een zaak betrokken, dan kan het zijn dat wij wel een zaaksgerechtigheid daarin hebben, dat kan. Maar vraag het Gods kinderen die ervaring hebben. Weet u, als u in een zaak verwikkeld wordt, zoals David hier, dat zijn schoonvader hem naar het leven staat, dan kunt u wel een zaaksgerechtigheid hebben, maar dan komt u erachter dat u van uzelf geen persoonsgerechtigheid hebt. Dan wijst Satan u heel vaak op uw vuile klederen, op uw zonde, op uw ongerechtigheden. En dan zeggen ze, het is toch uw eigen schuld, al hebt u een zaaksgerechtigheid. Dan is toch vaak zo dat uw zonden tegen u getuigen en dat uw ongerechtigheden u aanklagen en dat u eigenlijk niks weet te zeggen. En dan zijn er ogenblikken dat u het niet meer kunt bezien en dat u denkt, het valt nog verkeerd, het is straks nog eeuwig mis en kwijt en verloren. David kan er hier niks meer van bezien. Luister eens, David. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Saul vervolgt David immers vanwege zijn tere godsvrezen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Maar ja, zeg het maar eens tegen zulke. Gemeente, waar komt nu die haat in het hart en leven van Saul tegen die jonge David vandaan? Die is ontstoken vanuit de hel. Zult u erop letten? Het is vreselijk als Satan ons gebruikt om zo een kind van God te benauwen, om zo een door God gezalfde naar het leven te staan. De Satan die weet wel dat straks als David koning worden zal, hij dat hele volk van Israël zal voorgaan in de dienst des Heren. Dat het Davids hartelijke begeerte is om de tender samenkomst te verzorgen, de erediensten een grote plaats te geven, God te verheerlijken en het volk op te wekken om de Heere te zoeken en zich waarachtig tot God te bekeren. Dat weet de duivel wel. Er is nog wat. Satan, denk ik, dat weet dat David van God een plek heeft gekregen in de heilige linie waaruit het vrouwenzaad zal geboren worden. We zien hier immers de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En David door de Heere verkoren. Uit het geslacht van Juda. Van wie Jacob heeft uitgeroepen, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Wat is mijn zonde? Wat is mijn misdaad? Wat heb ik gedaan? Natuurlijk in zaaksgerechtigheid en tegelijkertijd. Dat wil niet zeggen dat de dood ons dan nooit aangrijnst. Dat is niet te zeggen dat de dood ons dan nooit benauwt. Dat is niet te zeggen dat Satan ons dan niet weet te benauwen en aan te vallen. Satan, hij heeft het gemunt op degene die de kerk des Heren leiden moeten. Satan heeft het op de ambtsdragers gemunt. Goed opletten. Satan wil ambtsdragers die eenvoudig hun werk doen ten dienste van het huis des Heren. In bijzonder ambtsdragers die omgang met God hebben. Satan wil ze uitschakelen. Dat is zijn doel tot grote schade van de kerk des Heren. Maar nooit vergeten, broeders. Want er zal altijd wel wat op afkomen wanneer we in alle eenvoud dienen. Dat zien we hier. Maar we hebben met een trouwhoudend God te doen. Die zorgt en die waakt. En die waakt ook over het leven van David. En die met de verzoeking op zijn tijd ook de uitkomst geeft. En daarom laat ons maar afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, nu gezeten is aan Gods rechterhand. De weg tot de heerlijkheid gaat door de diepte en de onmogelijkheid heen. Dat zal David moeten ervaren. Jonathan zegt, dat zij ver. Ik geloof nooit dat mijn vader dat zal doen. U zegt misschien, hoe kan Jonathan dat nu zeggen? Neem het hem alsjeblieft niet te kwalijk. We gaan eens even iets na. Jonathan heeft zijn vader lief. Kun je het begrijpen? Natuurlijke vader, tot de Heere gezalfd, tot koning over het volk des Heer. Jonathan is een man die heeft geduld met de gebreken van zijn vader. Jonathan is een man die eert zijn vader. Als vader, die eert hem als koning. De liefde maakt blind voor het gevaar dat er dreigt. Inderdaad doorziet Jonathan de gruwelijke plannen van zijn vader niet. Waarom niet? Jonathan heeft een ander hart als zijn vader. En hij doorziet niet wat zijn vader van plan is. O, het is een eeuwig wonder dat Jonathan niet alleen een ander hart heeft dan zijn vader. Jonathan, kinderen, heeft van de Heere een nieuw hart gekregen. En hij kan het eigenlijk gewoon niet begrijpen. Wat David zegt, dat. Mogelijk heeft ook Jonathan niet precies alles geweten. Heeft David bepaalde ervaringen met koning Saul ook tegen hem gezwegen? Dat zou ook nog wel kunnen. Kanttekening 4 zegt, de vrome Jonathan was in zijn mening bedrogen. Een al te goed gevoel van zijn vader hebbende, die hem zijn boos voornemen tegen David niet geopenbaard had. Ja, want Jonathan zegt, David, moet eens luisteren. Mijn vader doet werkelijk niks. Geen kleine zaak, geen grote zaak. Of hij maakt het mij bekend. Zo was dat zeker in die tijd. Dat een vader als koning alles overlegde met zijn oudste zoon. De kroonprins die na hem koning worden zou. Maar David geeft heel terecht antwoord. Je vader weet immers maar al te goed, Jonathan, welke band er tussen ons is. Je vader weet maar al te goed dat wij vrienden zijn. Daarom heeft hij die zaak voor jou verborgen. David doet er een eed op, zo zekerlijk, zo waarachtig, als de Heere leeft en uw ziel leeft, Jonathan. Er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. Eén schrede, één speerstoot, één pijl. En David ligt dood op de aarde. Dat is, ik ben in een zeker en merkelijk gevaar van de dood. Voorwaar, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. Dat geldt nu altijd voor iedereen. Voor dat meisje van 8 jaar vanavond in de kerk. Voor die jongen van 11. Voor die jongen van 18. Meisje van 19. Voor die man van 28. Voor die vrouw van 33. Voor die man van half de 50. En voor die vrouw van 60. Eén schrede. Nog niet eens een meter. Want de meeste stappen die u zet zijn geen meter. Er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. En als de dood zijn tred versnelt, zijn hand op onze schouder legt, moeten we sterven en met de dood mee. Houdt u er rekening mee. Er is maar als één schrede, één ademtocht, één hartslag, één ongeluk, één hartstilstand, één schrede tussen mij en tussen de dood. David kan toch niet sterven? Nee, David kan niet sterven. David draagt een belofte. David draagt een onvervulde belofte. Hij kan niet sterven. Hij zal niet sterven. Maar nogmaals, dat betekent niet dat de vreze des doods hem niet kan benauwen en aanvallen. David kan het met de belofte niet meer doen. David komt met de belofte als in de dood terecht. Is er vanavond nog een erfenis die het met de belofte die God in de ziel afdrukte niet meer kunnen doen? Die toen hebben gezongen, die toen wonderlijk te moede zijn geweest, die toen hartelijk verblijd in God waren, die erover hebben gesproken, die aan de heilige dis zijn gekomen, want ze hadden het zelf uit Gods mond gehoord. En bij ogenblikken was de beloofde zaak zo dichtbij, dat ze de beloofde zaak als in de belofte hebben omhelst. En toen door alles heen, de strijd van het geestelijke leven heen, de belofte deed steeds minder kracht. De driehoofdige doodsvijand kwam op de been. Andere omstandigheden soms. Ernstige ziekte. Breid het maar uit. En met wat God gedaan heeft, met wat God gesproken heeft, kunnen ze het niets meer doen. Voorwaar, zeggen ze, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. Er komt niks van terecht. Hoe zal dat nog eens vallen? En ze zijn zichzelf een raadsel. Net als Rebecca, die tweeling die stootte elkaar in haar moederschoot. Hoe ben ik al dus? En ze ging om de Heere te vragen. Dat was de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En nog heeft een kind des Heeren die strijd te voeren. Daar zullen ze achterkomen. En het loopt soms hoog op of het gaat erg diep. Hoe wilt u het ook noemen, het geeft niet, u weet wat we bedoelen. Ze kunnen er niets meer van bezien. En als dan de eeuwigheid hen aanstaart en een gapende afgrond voor zich opent, dan weten ze het niet. En als de Heere zich verbergt, dan worden ze verschrikt. Ach, Jonathan zegt tot David, wat uw ziel zegt, wat uw ziel begeert, dat zal ik doen. Wat is Jonathan vriendelijk gemeend? Wat handelt hij zachtkens en voorzichtig met David? Dat vind ik zo schoon. Dat is nu een vriend die te allen tijden lief heeft. Dat is niet een vriend die het beter weet. Dat is niet een vriend die de les leest. Dat is niet een vriend die David met eenmaal begint te bestraffen. Nee. Nee. Wat uw ziel zegt, dat zal ik doen. David, wat kan ik voor je doen? Wat moet ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Kan ik je helpen? Zeg het eens. Jonathan, hij is hier een type van die vriend van tollenaren en zondaren, die nu altijd bereid is te helpen. Die het zegt, vrees niet, ik help u, ik sterk u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, totdat gij al het werk ten dienste van het huis des Heren zult hebben volbracht. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. De Satan heeft u wel zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En al wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Hoort u het? Aangevallen, bestreden, aangevochten zielen in de strijd die er niks meer van kunt bezien. Met alle beloften en toezeggingen, zo zoet en kostelijk en aangenaam. Er is maar als één is gereden. En dan stelt David een plan voor. Hij zegt, het is zo'n nieuwe maan. Het wil dat zeggen, in nummer 28 lezen we van de wetten voor de nieuwe maand. En de nieuwe maand werd vastgesteld door de waarneming van de beginnende nieuwe maansikkel. Als een nieuwe maan weer gezien werd met een smalle streep aan de heldere oosterse hemel. Kinderen, dan moest iemand zodra die dat had gezien bekendmaken aan de overste. En dan werd het feest van de nieuwe maand ingeluid. Dan moesten ze brandoffers brengen en dankoffers de Heere brengen, de zonde van de achterliggende maand beleiden voor de Heere. En ze moesten de Heere erkennen voor zijn zegen. Er werden trompetten geblazen en ze maakten er een feestdag van. Hier is het een dubbele feestdag. Verklaarders denken dat het daarom hier de zevende maand is. Dat is de maand van de grote verzondag. Dat is de maand van het loofhuttefeest. Dan hielden ze 2 dagen het feest van de nieuwe maan. Dat wijst er eigenlijk op dat het dankdag is. En nu zegt David, nu wil ik eigenlijk op deze dankdag naar mijn eigen familie toe. En nu heb ik een plan, Jonathan. Als u nu naar mijn eigen familie gaat, dan zal je vader mij wel missen. Dan moet je eens op je vader letten. En als je vader nu helemaal niet erop reageert en ik zeg, dan is er wellicht niks aan de hand. Maar als je vader in woede uitbarst, Jonathan, gaat er dan maar van uit dat het kwade over mij ten volle is besloten. En zo bespreken ze dat met elkaar. Kanttekening 14. Geef mij nu maar verlof, zegt David, om te mogen uitblijven tot aan de avond van de 3e dag der nieuwe maan, dan wil ik mij in het veld wel vervoegen, maar eerst wil ik heen gaan naar Bethlehem om al daar het feest van de nieuwe maan met mijn familie te houden, zegt de kanttekening. We gaan naar onze 2e gedachte, maar we zingen eerst maar 111, vers 5. Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval en het staat oprecht en waarheid pal als op onbreekbare steunpilaren. Psalm 111, vers 5. Jonathan trouw tegenover David, het dreigende gevaar, het vernieuwde verbond. Als David dat met dat voorstel komt, dan zegt Jonathan, kom nu maar. Mogelijk staan ze in een vertrek bij het paleis of zo. Weten het niet, maar ze gaan het stille veld in. En daar kunnen ze vrij uit met elkaar spreken. En daar is alleen maar een stille toehoorder in de hemel. En dat weten ze allebei. Jonathan zegt tot David, de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik het dan niet tot u zenden en het voor uw oor openbaren. O, zo doet de Heer aan Jonathan en al zo doet hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken. En ik zal u trekken laten dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. Jonathan zegt, het is goed David, hoe het ook vallen zal en wat mijn vader ook zeggen zal, ik zal het je bekendmaken. De Heere is getuige, Jonathan doet er een eed op, zo waarachtig als de Heere leeft. En als het nu kwaad is, dan laat ik je in vrede trekken, zegt Jonathan. En dan zei de Heere met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is, diep begrijpend. Deze kroonprins, die koning moet worden, bemoedigt de moedeloze David, die door de Heere is gezalfd. Wat een zelfverloochening voor Jonathan. Hij zegt, de Heere zij met u. Alsof hij zeggen wil, de Heere zal u zeker tot koning maken over Israël. De Heere is met u, de Heere was ook met mijn vader toen hij koning werd. Dat weet Jonathan hoe het is geweest. De Heilige Geest kwam op koning Saul. Maar koning Saul kreeg alleen maar een ander hart om koning te kunnen zijn. Hij kreeg geen vernieuwd hart. En nu staat er al een paar keer. En in welke mate Jonathan het heeft gemerkt, we laten dat maar rusten. De geschiedenis is natuurlijk later geschreven. De geest des Heren week van Saul. En een boze geest Gods verschrikte Saul. Maar de Heere zij met u, David. Je weet toch, je bent gezalfd, David. En die God zegt toch, ik zal niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het staat toch in de boeken, David. God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Nee. Hij zal niet feilen in zijn trouw. De Heere zij met u. Gaat Jonathan verder. Nadat hij David heeft bemoedigd. Zult gij dan niet weldadigheid aan mij doen? En aan mijn huis indien ik dan nog leef? Het is toch wat. Wat is weldadigheid? Goedheid. Wat is weldadigheid? Getrouwheid. Wat is weldadigheid? De verbondstrouw bewijzen. Want er is toch een verbond tussen ons. En nu moet je de weldaden die vloeien uit dat verbond, Jonathan of David, moet je ons bewijzen. Wil je dat beloven? Wil je dat beloven? Er staat niet dat David dat gedaan heeft, maar verklaarders zeggen dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Gemeente, ziet Jonathan iets van de verlosser die beloofd is. Die koning die komen zal in de volheid des tijds. De Heere zij met u en zult u weldadigheid aan mij doen. Mag ik delen in de weldaden die vloeien uit het verbond wat wij nu maken? Zul je mij in het leven laten? Zul je niet als andere Oosterse vorsten en koningen, wanneer ze op de troon komen, het hele koningshuis van hun voorgangers uitroeiden? Zul je dat niet doen, David? Ziet Jonathan verder en blikt hij op de grote weldaden die vloeien uit dat eeuwige genadeverbond. Net als die moordenaar aan het kruis die naast Christus daar hangt. En die door geesteslicht ziet dat die middelste kruiseling de koning der koningen en de Heere der heren is. Die hart. Zijn zonde en ongerechtigheid gaat beleiden. En de straffen zijn er ongerechtigheden aanvaard. En het vonnis billijkt. En tegelijkertijd bidt, smeekt, roept. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die smeekt om de weldaden van dat eeuwige genadeverbond. En hij krijgt ze nog ook. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zult ge ook, David, uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis? Dat is vrucht van de oprechte ware liefde, gemeente. Jonathan heeft kinderen, krijgt de nageslacht en hij weet het zijn allemaal zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. Zul je ze niet uitroeien, David? Want ze reizen allemaal naar de ontmoeting met God. Zul je ze in het leven laten? Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David. Dat de Heere het eisen van de hand der vijanden Davids, een merkwaardige zin. David wordt niet door Jonathan verdacht gehouden, maar als er nu zijn die ten onrechte Jonathan dood of zijn kinderen doden, dan zal de Heere het van die vijanden van David eisen. Er ligt een verbond, er is een verbond tussen die twee. Als nu een ander het verbond verbreekt, dan moet die rekenen op de verbondswraak van God. Gemeente, wij leven allemaal op het erf van verbond. Wij zijn verbondsbrekers. Zullen we erop letten? Gemeente, dat wanneer wij het erf der kerk moedwillig en vrijwillig, willens en wetens verlaten, dat we dan bondsbreuk plegen. En als de Heer het niet verhoedt, zal de verbondswraak ons treffen, staat er hier. God eise het van de hand van de vijanden van David, van degene die het verbond zal verbreken. Jonathan voer nog voort met David te doen zweren. Hij wil zekerheid hebben. David zegt het toe. En dan lezen we de vervulling in 2 Samuel 9. U kent de geschiedenis. Is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? En daar wordt Mefiboset genoemd. En David bewijst weldadigheid. Gemeent, welke les ligt hier nu in? Ik hoop dat u als vader en als moeder met Jonathan smeekt voor uw zaad, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, om de weldaden van het genadeverbond. Want gemeente, er is een verbond. Er is een eeuwig genadeverbond. En dat eeuwige genadeverbond, dat is nu gesloten in dat stille veld van die nooit begonnen eeuwigheid. Daar hebben de drie goddelijke personen onderhandeld. En daar richtte God de Vader met zijn Zoon een verbond op. En de Zoon die verbond zich om al de eisen van het verbond te volbrengen. Om de straf der wet te dragen. Om de vloek te dragen. De drievoudige dood te doorworstelen. Zijn ziel uit te storten in de dood. Aan Gods recht genoeg te doen. Satans kop te vermorzelen. De driehoofdige doodsvijand te overwinnen. Nu volbracht de middelaar alle eisen van dat verbond. Volkomen. En nu dalen de weldaden van dat verbond op alle die in Christus zijn begrepen. Liefde ouders, daarom is er verwachting voor onze nakomelingen. Er is een eeuwig genadeverbond. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer. Dat ze niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw torenen nog u schelden zal. Het geldt voor de levende kerk. Want bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond, mijn vrede, zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En daarom zullen al uw kinderen van de Heere geleerd zijn. Dat geestelijke zaad, die nog liggen onder het zegel der goddelijke verkiezing. Ach, ouders, we moeten veel meer geweld doen aan het koninkrijk der hemel. Net zoals Jonathan smeken om de weldadigheden van dat eeuwige genadeverbond. Want Christus heeft alles volbracht. En die weldaden van het genadeverbond vloeien nu alle uitverkorenen toe. Dan wederbaart God ze in de tijd. Roept ze uit de dood tot het leven. Plant het oprechte geloof in de ziel. Gaat ze overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Gaat ze de weldaad van de rechtvaardigmaking schenken. Gaat de weldaad van de heiligmaking verheerlijken in het leven. En ze ontvangen straks de weldaad van de eeuwige heerlijkmaking. Kom. Hoe kan dat? Omdat Jonathan David lief had als zijn ziel. Omdat de kerk nu bemind is van eeuwigheid, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het is toch wat, de kerk wordt alleen maar zalig omwille van dat eeuwige genadeverbond. Mag u weten in het verbond opgenomen te zijn, volk des Heren. We hoorden het van de week nog een vrouw uit haar leven vertellen. Wat een wonder toch, opgenomen te zijn in dat eeuwige genadeverbond. Te mogen weten dat Christus mijn verbondsmiddelaar is. Die de prijs van mij betaalde, die mijn zonde verzonde, die van mij de gerechtigheid verwierf. die mij kocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed, die zich mij tot zijn eigendom maakt. Kom rust toch eens niet, voor u het weten mag, die verbondsweldaden deelachtig te zijn. Ach, God heeft hulp besteld bij een held, een verkorene uit het volk verhoogd. Hij heeft overwonnen. We gaan naar onze derde gedachte, nog kort het afgesproken teken. Wat zien we nu? Goed, zegt Jonathan, morgen is de nieuwe maan. En als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, dan moet je jezelf verbergen. Kom dan haastig af en ga tot de plaats die ik heb gezegd. Verberg u bij deze steen Ezel. Dus wellicht gaat David eerst naar zijn familie in Bethlehem. En dan komt hij terug. En dan zal hij zich verbergen bij de steen Ezel. Wat betekent die steen? Dat betekent vertrek. In de betekenis van weggaan. Kanttekening 41. Bij de steen die de weg aanwijst. Dat is bijzonder natuurlijk. Dat is een steen die aan de weg staat en wijst de reizende man wat weg hij moet ingaan. Dus daar wordt inderdaad straks David de weg gewezen. Die hij moet gaan. Verberg u bij de steen Ezel. Tot u antwoord krijgt. Voelt u de les. Dan zal ik komen, die bekwaam boogschutter. Ik zal 3 pijlen terzijde van de steen Ezel schieten. En dan? Ik zal de jongen zenden, zeggende, ga heen, zoek de pijlen. Als ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie de pijlen zijn u van u af en herwaarts, dichterbij, neem ze, kom gij dan maar. Want dan is de vrede, David, en er is geen ding. Je hebt je geen zorg te maken, zo waarlijk de Heere leeft. Maar, als ik de pijlen schiet, en ik zeg dan tot de jongen, zie de pijlen zijn van u af, en verder, ga dan maar heen. Want de Heere heeft u laten gaan. En aangaande de zaak waarvan ik en gij gesproken hebben, zie, de Heere zij tussen mij en tussen u tot in eeuwigheid. De Heere zij getuige. Jonathan gaat zijn boodschap door middel van pijlen aan David bekendmaken. Zullen we gaan naar de meerdere van Jonathan? Die maakt zijn boodschap door middel van pijlen bekend. Welke boodschap? Vrede of gevaar? Leven of de dood. Vloek of de zegen. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen diep in het hart van des konings vijanden. Kinderen, jongens, meiden. De kerk zit vol met vijanden van de koning. Is wat. De kerk zit vol met vijanden van de koning. Want van nature zijn we allemaal vijanden van de koning. Maar er is een eeuwig genadeverbond. En de middelaar van dat verbond, die vergadert nu die ganse uitverkoren kerk. Door zijn geest en door zijn woord. Dan neemt hij de pijlen uit die goddelijke pijlkoker van Gods eeuwig welbehagen. Een ander zegt de pijlen uit de pijlkoker van het woord. Het is natuurlijk beeldspraak. Het strijdt niet tegen elkaar. Het is het woord dat spreekt van Gods soeverein welbehagen. Dan legt hij ze op zijn boog. Hij is die bekwame boogschutter. Hij is die ruiter op dat witte paard. En als hij een pijl legt op zijn boog en die pijl afschiet, dan treft die pijl toe. Mijn zoon, geef mij uw hart. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heer is, zo buig u voor hem neder. Die pijlen zijn gedoopt in het bloed van Christus. Dan hoort u, wendt u naar mij toe. Word behouden, alle gij einen der aarde, want ik ben God en niemand meer. Bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij schiet zijn pijlen af. Die pijl die verwondt met een dodelijke wond. Dat doet pijn. Dat doet smart. Dat veroorzaakt klagen. Dat veroorzaakt een bitter wenen. Dat veroorzaakt een innerlijke smart over alle bedreven kwaad. Dat veroorzaakt tegelijkertijd een droefheid naar God en een ondraaglijke smart over het gemis van God. De zonde wordt zonde, bewenen en beleiden we. God wordt alles in mijn leven. En ik roep tot die onbekende God bij dagen en bij nachten, die pijlen verwonden. Die pijlen die leggen mijn hart open. Die pijlen die leggen mijn bestaan open. Werkelijk. Die pijlen die zorgen ervoor dat mijn oude mens de doodsteek krijgt. En die oude mens begint te sterven. Wat een wonder. Dat moet gebeuren. Want zolang die oude mens niet begint te sterven, zal die nieuwe mens niet opstaan. En naar de maat die oude mens sterft, staat die nieuwe mens op. O, wat zijn ze gelukkig, die door de pijlen van het woord van die bekwame boogschutter moeten en mogen gaan beleiden. Ik ben gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven. We moeten leren sterven aan de wereld. We moeten leren sterven aan de zonde. We moeten leren sterven aan de werken van de wet. Dan komt er plaats voor die grote Davids zoon, de held der hulp. We moeten sterven aan de wet. Dat is wat. Dan houd ik niets meer over. Toch profijtelijk is zulk een sterven. Om te leren dat enkel en alleen het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. Dat enkel en alleen zijn volkomen borg en bloedgerechtigheid redt van de dood. Om dan te leren dat Jezus een volkomen zaligmaker is, die volkomen kan en wil en zal zalig maken, die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. O, die held der hulp, die kwam in de volheid des tijds uit Bethlehem, waar hij verborgen was. Alleen op 12-jarige leeftijd zagen we hem even. En toen kwam hij 30 jaar oud zijnde. En in een weg van diepe vernedering stortte hij zijn ziel uit in de dood. En betaalde hij de prijs. Hij moest alle eisen van dat eeuwige genadeverbond volbrengen. Dat heeft hij gedaan, want er was een hongerend en een dorstend volk. Een volk dat schrijdt en schreeuwt om de toepassing van zijn borg- en bloedgerechtigheid. Een volk dat uitroept, Jezus is het alleen en anders geen. Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen. Naar die levensvorst mijn ziel geduriglijk dorst. Een erfenis dat uitroept, geef mij Jezus. Of ik sterf, van buiten Jezus is geen leef, maar een eeuwig zielsverderf. Een volk dat klaagt, ik zal nog een der dag door de hand van Saul omkomen. Een volk dat roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Een volk dat op Gods tijd iets mag gaan verstaan. Wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. Deze die versierd is in zijn gewaad. En die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. En die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij dan rood aan uw gewaad. Als van een die in de wijnpers treedt. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was er met mij. En zo overwon hij, vermorzelde hij Satans kop, deed hij de zonde teniet, overwon hij de wereld, verlost hij zijn kerk. En deze man zal niet rusten, totdat hij heden deze ganse zaak voleind hebben. Want er zal geen klauw van achterblijven, ze zullen komen met gewenen, met smekingen. En zij zullen straks de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Om dan altijd bij de Heere te zijn. Waarom? Alleen om dat eeuwige genade verbond. Om de arbeid van de verbondsmiddelaar. En dan krijgt de drie enige verbondsgod tot in alle eeuwigheid de eer. Om de verbondsweldadigheden. Amen. Psalm 45, het derde vers is onze slotzang. Uw pijlen fel van uw boog gedreven, zijn scherp en uw gehele volken beven. En wat er volgt, Psalm 45, vers 3. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.